verhaal gaat zelfs dat er nog lichaamsdelen van de mensen die die snelweg moesten aanleggen vermalen zijn in de weg zelf.
Welkom bij de 10e aflevering van de Best of Thrillers podcast. In deze podcast interviewen we Nederlandse en buitenlandse thriller-auteurs, maken we soms uitstapjes naar true crime en geven we je leestips. Ik ben Mark van Biezen en werk als publiciteitsmedewerker bij uitgeverij Meulhof Boekerij. In deze aflevering spreek ik niet met een auteur, maar met mijn collega, uitgever Hainal Kabata. Ook in de studio is acquirerend redacteur Rosalinde Bouwman, die jullie al kennen van haar boekentips. In deze speciale uitzending zal Rosalinde geen boeken tippen, maar boeken pitchen, waarover later meer. Hainal, welkom in deze podcast.
Dankjewel.
Wij zijn collega's en tutoyeren elkaar. Hainal, hoe is jouw lezende historie? Als we ons even verplaatsen naar de basisschool, of misschien zelfs daarvoor.
Hoe is
jouw liefde voor boeken ontstaan?
Nou ja, ik denk dat ik gewoon zo'n typische boekenwurm was en eigenlijk nog steeds ben. Ik zat gewoon altijd met mijn neus in een boek. Echt al ver voor de basisschool. En dat is nooit anders geweest.
Heb je jezelf leren lezen?
Dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik denk het niet hoor. Ik heb dat gewoon op school geleerd.
Maar je was meteen aangetrokken door het fenomeen boeken lezen.
Zekers, ja. Ja.
En wat las je toen je pak een beetje 6, 7 was?
Toen ik 6, 7 was, denk ik dat ik...
Heb je daar geen actieve herinnering aan?
Diep in de Astrid Lindgrens, Roald Dahls...
Dat is jong, hè?
Boeken al een beetje zat. Mijn ouders zijn ook allebei behoorlijke boekenlezers. Dus ons huis stond altijd vol met die papieren dingen.
Ja.
Maar ik had bijvoorbeeld ook heel veel Hongaarse prentenboeken, die ik dus zelf niet kon lezen. Maar die had mijn vader dan meegenomen. Dan vond ik de plaatjes gewoon heel erg mooi.
Want je komt uit Hongarije of jouw familie komt uit Hongarije?
Mijn vader komt er vandaan. Mm-hmm. En dan ging ik gewoon zelf aan de haal met plaatjes.
En dan verzon je verhalen.
Ja.
Ja. En ben je je hele basisschool door blijven lezen? Of heb je ook nog tips gehad? En hoe ging dat verder op de middelbare school?
Ik had een oud oom en tante die zelf geen kinderen hadden. En die vonden het dus heerlijk om hun verre neefjes en nichtjes altijd van leesvoer te voorzien. Dus elke verjaardag, elke kerst kreeg ik altijd stapels boeken van hun. En ik denk dat misschien hetgene wat zij mij ook gaven wel de meeste invloed heeft gehad. Ja. Ze hebben ze mij een keertje in één keer alle delen van een serie van een Amerikaanse auteur Lloyd Alexander gegeven. Die De Fontein jaren geleden heeft uitgegeven. Waar Disney ook Taran en de Toverketel de film van gemaakt heeft. Ja, en dat was dan echt iets wat ik gewoon verslond in die vakantie. En dat heeft misschien ook wel een beetje mijn, toch wel ook voorliefde, een van mijn voorliefdes voor het fantasy genre aangewakkerd of onderhouden.
Ja,
En op de middelbare school, dan moet je natuurlijk ook voor je lijst gaan lezen. Heb ik gelukkig nooit zo'n moeite mee gehad. Vond ik ook heel erg leuk eigenlijk. En verder is dat nooit opgehouden.
Nee, die leesliefde is gebleven.
Zekers.
Wanneer was het moment dat je dacht, oh, die boeken kun je ook uitgeven? Of dacht je misschien eerst, die boeken kun je ook schrijven? Bijvoorbeeld, ik kan dat genoeg. Heeft er een schrijfambitie tussen gezeten?
Nee, niet echt. Mm-hmm. Nee. Ik had op de middelbare school, dat je dan moet je van die beroepskeuzes, dagen en dingen gaan doen. Maar ik wist wel op den duur, ik wil gewoon iets met boeken doen. Of in ieder geval iets met taal doen. Dus zo'n beetje aan het einde van mijn middelbare schoolcarrière was het of ik wil een taal gaan studeren. En dat zou dan op dat moment Engels geworden zijn. Of ik wilde iets echt gericht naar het boekenvak, naar het boek gaan doen. En toen ik dus klaar was met de middelbare school, had je nog de Frederik Muller Academie. Wat daarna heel snel een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam is geworden. En ik dacht van ja, misschien is dit gewoon hetgene wat ik moet gaan doen. Want het is gewoon heel, heel beroepsgericht.
Ja.
En die taal studeren, dat kan ik altijd nog wel doen.
Ja, en toen je naar de Frederik Muller Academie ging, ik weet er ook nog van dat die zelfstandig bestond. Ik even uit mijn hoofd, dat is een opleiding voor bibliotheek, boekhandel en uitgeverij.
Ja.
Had je toen ook al het idee welke kant het zou opgaan? Of was het nog steeds iets met boeken?
Nee, toen was het al wel niet de bibliotheekkant, dus wel de uitgeverskant op.
Ja.
Maar ik heb toen wel want je had toen twee richtingen. Ik heb toen wel de redactieproductie richting gekozen. En dat was dus meer echt inhoudelijk met het boek bezig zijn. En want je had dan ook de andere richting, dat was meer op het uitgeven gericht, als ik me goed meen te herinneren.
Oké, maar koos. Ja, kun je dat verschil? Ja. Weet je dat nog, wat dat dan het verschil was? Want je bent nu uitgever.
Ja, maar het was echt. Ik heb dus echt geleerd hoe je een tekst moet redigeren. Welke leestekens je daarvoor moet gebruiken. Mm-hmm. Hoe je redactie. Een blad. Ja, echt een redactie-productiekant.
Ja. Hey, en toen je dus, laten we zeggen, in abstractie bezig was met boeken tijdens je studie. Mm-hmm. Bleef je toen ook nog doorlezen?
Zeker.
Zeker. Jij bent gewoon nooit opgehouden. Nee, ik hoef er niet meer naar te vragen. Dat is gewoon. Er is geen dip geweest. En wat was de ontwikkeling daarin? Hoe ontwikkelde jij je als lezer op dat moment?
Ik heb een zware voorkeur voor fictie. Ik ben niet zo'n goede non-fictie lezer. Tenzij het specifieke geschiedenisboeken, mythologieboeken. Dat vond ik altijd wel, en dat vind ik ook nog steeds wel erg leuk.
Maar in het verhalende eigenlijk
maar
ook weer
verhalende, zeker. Het narratieve, dat drijft mij wel in het lezen.
Ja.
Maar binnen fictie lees ik enorm breed. En dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. Want naast, weet je, ik las vroeger Roald Dahl en Jan Terlouw. Maar ik zat net zo goed Asterix en Obelix te lezen.
Ja.
En de Rick Ringers.
Dus het is ook geen toeval dat je uitgever bent bij een algemene en brede uitgeverij. Ja. Met literatuur, met fantasy, met spanning, met romantiek. Er is ook non-fictie.
Ja.
Maar je hebt een hele brede fictionele poot. En daar, daar ben je uitgever. Toen je op een gegeven moment ben je die opleiding heb je gedaan en heb je afgerond. En toen? Wat gebeurde er toen?
En toen? Toen moest je verplicht stage. Je moest in het tweede jaar van de opleiding moest je verplicht stage lopen in de boekhandel. En dat heb ik toen bij Waterstones, toen heette het nog W.H. Smith, in de Kalverstraat gedaan. Om toch ook dat,
dat
Engelse erbij te betrekken. En na die 6-weekse stage ben ik daar eigenlijk in het weekend gewoon blijven werken.
Mm-hmm.
En toen ik afgestudeerd was, was daar een opening om de inkoop voor een sectie te gaan doen. En dat ben ik daar, ik heb daar een tijdje de reisboeken en de reisliteratuur ingekocht. En toen zag ik, heel cliché, in ons vaktijdschrift Boekblad een advertentie staan voor een kinderboekenuitgeverij die in Amsterdam een nieuwe vestiging wilde gaan openen. En ik was best wel dol op hun prentenboeken. En daar heb ik op gesolliciteerd, ben ik aangenomen. En toen heb ik dus eigenlijk voor Klavis Uitgeverij hun Nederlandse mede opgericht. Hun Nederlandse vestiging.
Prachtig
en
start.
Zo ben ik eigenlijk vanuit de studie boekhandel de uitgeverij ingerold.
Ja, en nu ben je dus uitgever. Kun je iets vertellen over jouw dag/week? Wat doe jij zo al?
De boekerij fictie redactie, waar ik dan uitgever ben bij Binnen Meulenhof Boekerij, bestaat uit een redactie van 7 mensen. Dus ik en een aantal redacteuren. En op de maandag beginnen wij eigenlijk gewoon de week samen op kantoor. We hebben 2 keer in de week een redactieoverleg, waarin eigenlijk allerhande zaken langskomen. We maken 3 keer per jaar een catalogus. Dus hoe gaan we die indelen? Wat moeten we daarvoor doen? We hebben natuurlijk een aantal fondsauteurs. Dus auteurs die al langer bij ons uitgeven. Ja, is daar een nieuw manuscript van binnen? Komt er iemand op bezoek? Wat gaan we daarvoor doen?
Ja. Want inderdaad, jij bent de uitgever van Stephen King, van Thomas Oldeheuvel, van M.J. Arledge, van Robert Brinza. Allemaal ook onder jouw aangekocht en uitgegeven.
Ja.
Hè? Dus dat is een prachtige lijst. En ik kan me voorstellen dat je bezig bent met inderdaad dat hooghouden, maar ondertussen ook weer voor vernieuwing zorgen.
Ja, dat doen we eigenlijk in overleg met de accurerend redacteuren.
Ja.
We hebben ook een paar fondsredacteuren die er meer voor zorgen dat alles wat wij geacquireerd hebben er ook goed en mooi uit gaat zien. En een mooi plekje krijgt in onze catalogus. En later natuurlijk ook, nou ja, hopelijk in de winkel.
Ja.
We hebben veel overleg met andere afdelingen binnen de uitgeverij. Dat doe je als uitgever ook wat meer dan bijvoorbeeld een fondsredacteur bij ons. Zoals bijvoorbeeld met marketing en publiciteit. Maar ook met verkoop. Want we vinden het al heel belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan als er een titel wordt aangekocht. En wat we ermee gaan doen. Dus daar ben je als uitgever ook best wel wat tijd mee kwijt. En daarnaast probeer je natuurlijk, ben je altijd op zoek naar iets nieuws.
Precies. En want dat is het bieden, hè, op boeken. Of dat nou in Nederland is of in het buitenland. Veel lezen, neem ik aan. En hoe verhoudt zich dat zo tot elkaar? Het, laat ik zeggen, het lezen en het wat meer kantoorachtige werk?
Nou, overdag is het wel echt kantoorwerk, hoor. Tenzij er iets binnen is gekomen waarvan je echt denkt, dit kan gewoon niet wachten.
Ja.
Dit moet je nu gaan lezen. Maar vaak is het echte leeswerk toch wel iets wat je, nou ja, in de avonduren of in het weekend doet.
Ja, ik heb een tijdje geleden ook eens een keer geprobeerd aan iemand uit te leggen die niks van uitgeverijen wist, hoe zo'n dag er nou uitziet op een uitgeverij, bijvoorbeeld aan de redactiekant. En die was ook heel erg verbaasd. Die dacht dat er gewoon een aantal mensen zaten te lezen. Ja. En dan af en toe riepen, nou, dit doen we niet of dat gaan we wel doen. En dat ziet er natuurlijk heel anders uit. Hè? Dat lezen is inderdaad, wat je zegt, veel meer in de avonduren. Misschien zelfs dat het af en toe nacht wordt. En tussen 9 en 5 wordt er gewoon vergaderd en overlegd en geboden. En
maar dan bespreken we natuurlijk ook wat er gelezen is.
Hè,
op de redactie. En wat we vervolgens dan wel of niet willen gaan aankopen.
Ja, en dat maakt het denk ik overdag ook heel plezierig.
Zeker.
Want dat je toch weer op een bepaalde manier in de boeken zit.
Ja, ja. Oh, zeker hoor.
Ja. Klinkt allemaal heel erg aangenaam. Ik wilde graag vragen, want ik denk dat heel veel luisteraars wel een beetje schrijven. Misschien zelfs ook ambitie hebben uitgever te worden. Maar heb jij wat tips voor mensen die gepubliceerd willen worden?
Er zijn volgens mij in Nederland 1 miljoen
mensen
die graag uitgegeven willen worden. Dus die ergens in een laadje of tegenwoordig denk ik meer op een laptop een bestand hebben staan wat ze hebben geschreven. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende manieren om daarmee bezig te zijn. Er zijn natuurlijk een goed aantal schrijfopleidingen. Er zijn ook een paar uitgeverijen die schrijfopleidingen verzorgen. Wij hebben nog steeds een mailadres waar iemand zijn manuscript naartoe kan opsturen. En wat daarin denk ik heel erg belangrijk is, is dat je niet klakkeloos hetgene wat je hebt geschreven naar iedereen gaat opsturen. Maar dat je wel een beetje kijkt van, oh, zou mijn boek in de winkel liggen? Hoe zou het er dan liggen? Bij wat voor een soort andere boeken past het? Dat je een beetje gaat kijken. Ik weet dat voor heel veel lezers, ja, van welke uitgeverij iets is. Ja, dat maakt minder uit dan bijvoorbeeld welk genre het is of van welke auteur het is. Maar dat je daar toch een beetje naar kijkt voordat je ons een prentenboek op gaat sturen. Want wij geven geen prentenboeken uit. Vind ik heel belangrijk dat je een beetje voorwerk hebt gedaan. Mm-hmm, en niet denkt van, oh, het is een uitgeverij.
Stuur maar op.
Ja. En verder wat schrijven betreft, denk ik dat je eigenlijk altijd gewoon heel erg bij jezelf moet blijven. En iets moet schrijven of gaat schrijven wat je wilt schrijven. En niet dat je denkt, oh, dit is een waanzinnige bestseller op het moment. Dus ik ga hetzelfde schrijven. Want dan denk ik niet dat je het beste verhaal kan afleveren.
Dus blijf authentiek.
Blijf authentiek, absoluut.
Ja. Je had het eerder over dat reilen en zeilen van de redactie. Mm-hmm. En de vergaderingen die je met elkaar hebt over boeken. En een van de taken van de uitgever is dus eigenlijk het beoordelen van nieuwe boekvoorstellen van redacteuren. En samen met de publiciteits- en verkoopafdeling bepalen hoe die boeken in de markt worden gezet. Hoe verloopt zo'n overleg?
Nou, gelukkig hebben we een van onze redacteuren hier ook in de studio. Dus ik dacht, misschien is het gewoon een leuk idee dat Roos een aantal ideeën bij mij pitcht.
Lijkt me een uitstekend idee. Roos, kom er maar in, zonder tips en met pitches.
Hallo allebei. Ja, ik wil graag inderdaad een aantal dingen aan jou pitchen, Hanno. En ik ben heel benieuwd naar je feedback en of jij denkt of het iets voor ons zou kunnen zijn. De eerste is een Deense psychologische thriller. Die is naar ons opgestuurd. Auteur die nog niet eerder is uitgegeven in Nederland. Ze kunnen die introduceren. Het lastige is natuurlijk dat ik zelf geen Deens kan lezen. Dus we moeten wel volledig afgaan op recensies in Deense kranten. En onze Amerikaanse scout die Deens kan lezen voor ons. Maar zijn scoutrapport is wel heel positief. Het draait om een stel die eigenlijk elkaar het leven zuur maken. Je weet niet welk perspectief je moet geloven. Het deed mij, in elk geval hoe hij het beschreef, heel erg denken aan een beetje Gillian Flynn. Het is duister, het is een huiselijke setting. Maar wel spannend en gaat ook een behoorlijk duistere kant op. Op een gegeven moment, wat alles op zijn kop zet, is een plot twist. Doet me ook denken aan Gillian Flynn. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want communiceer ik dat dan, dat er zo'n grote plot twist in zit? Of haal je dan iets weg? En kunnen we überhaupt al iets aankopen zonder dat we het zelf hebben gelezen? Wat denk jij?
Gelukkig werken wij met hele fijne scouts. En dat doen we ook al een tijdje. Dus we weten wel, als hij zegt dat hij iets goed vindt, dat we het een beetje kunnen plaatsen. Hij weet ook dat je hebt genoeg gesprekken dat je een beetje op elkaar kan afstemmen waar je naar op zoek bent en of daar iets bij past. Dus ik denk dat als hij heel positief over een verhaal is en het gewoon helemaal gelezen heeft, dat je dat zeker goed kan laten meewegen in je oordeel. En zo'n plot twist, daar ga je denk ik, of daar gaan wij eigenlijk altijd op twee verschillende manieren mee om. Aan de ene kant zijn we natuurlijk bezig om dus een propositie te maken naar de boekhandel toe. Weet je, als je besluit om iets aan te kopen. En voor de boekhandel is het soms best wel belangrijk om dus in een aanbiedingstekst wel te lezen waar iets over gaat. En dat je het niet alleen maar heel vaag of in vragen houdt. Want dan zitten onze vertegenwoordigers op een inkoopbeurs eigenlijk alleen maar met iemand tegenover zich die dan zegt, ja, maar wat gebeurt er nou? En waarom zou je deze nou wel moeten doen? Dus als je besluit om dit aan te kopen, dan kan je natuurlijk naar de boekhandel toe wat meer vrijgeven over het verhaal. Terwijl als we natuurlijk het boek, het omslag aan het afronden zijn om te drukken, ja, dan kan je je wel afvragen hoeveel moet je weggeven naar de klant, naar de consument toe. Weet je, want een lezer die wil je juist meer prikkelen alleen maar en nieuwsgierig maken om natuurlijk met dat boek naar buiten te lopen. En daar hoef je misschien die plot twist juist niet te vermelden.
Super, dankjewel. Ik denk dat het ook nog wel handig is om even met Mark te overleggen bij de PR marketing. Want deze auteur schrijft onder pseudoniem. Dus hij kan niet de auteur echt gebruiken in promotie. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe hij daarover denkt.
Ik zit ook in de studio.
Dat komt goed uit.
Ik heb meegeluisterd. Dat lijkt me geen enkel probleem. Zeker in het geval van een thriller kan het werken met een pseudoniem, een gedwongen pseudoniem, hartstikke goed zijn. Want dat is meteen intrigerend. Wie zit daar dan achter? Dat heeft meteen ook iets spannends. Ik zou heel graag willen weten, maar dat kun je me misschien niet vertellen nu, waarom er om een pseudoniem wordt gevraagd, waarom diegene onder pseudoniem wil publiceren. Daar kan misschien ook nog iets mee. Er zijn verschillende smaken. Iemand kan bijvoorbeeld uit de realiteit zijn. Een politieagent, een rechercheur, een ex-politicus, ik noem maar wat. Of misschien zelfs wel een ex-misdadiger, een ex-crimineel. Nou, dat maakt het natuurlijk alleen maar sappiger. En dan zou ik heel graag willen weten, wat kan ik dan wel over diegene zeggen? Want anonimiteit is niet meteen bedreigd als ik zeg een ex-crimineel. Daar zijn er heel veel van. Dat is helemaal niet een argument tegen. Daar zou ik heel graag eventjes mijn gedachten over willen laten gaan.
Super, dankjewel. Ik ga terug naar de agent en die vragen stellen. Dan kunnen we er verder over nadenken.
Ja.
Nou, een ander boek in onze manuscripten-inbox is een van onze fondsauteurs. Auteurs die al langer voor ons schrijven. En niet zomaar eentje, maar Stephen King, die we publiceren. Heeft zijn nieuwe thriller ingeleverd. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moeten we allemaal gaan doen om zo'n groot nieuw boek van zo'n grote wereldberoemde auteur in de Nederlandse markt te zetten?
Stephen King is natuurlijk iemand van wereldklasse, wereldgrootte. En als wij daarvan een nieuw manuscript aangeboden krijgen, dan is dat eigenlijk al in een fase voordat het manuscript er is. Meneer King die vindt het ook niet zo fijn als zijn werk voordat het daadwerkelijk gepubliceerd is ook rondzwerft. Dus dat krijgen wij dan vaak als een stapeltje papier nog aangeboden door de agent. Die komt dat echt persoonlijk naar de uitgeverij brengen. Dan is dat het enige exemplaar wat er eigenlijk rondgaat. Dan is het echt zaak dat iemand op onze redactie het gaat lezen. Want we hebben informatie immers nodig om onze catalogus mee te schrijven. Maar vervolgens moet onze bureauredactie het ook laten vertalen. Normaliter gaat dat nou gewoon natuurlijk met digitale bestanden. En dat wordt gewoon naar een vertaler opgestuurd. En dan kan je ook natuurlijk alles heel makkelijk vergelijken en doen. Maar met zo'n manuscript wat je alleen maar op papier hebt, dan is dat toch, dat voelt wel anders. Weet je? Toen wij voor de eerste keer een nieuwe boek van Stephen King aangeboden kregen, moesten we zelfs een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Die dan naar de agent wordt opgestuurd om ervoor te zorgen dat je dus echt nergens over praat. En dat gebeurt met zulke soort grote namen natuurlijk wel vaker. Dus dat echt, je krijgt in een heel vroeg stadium maar summieren informatie. En daarmee moet je het eigenlijk doen. En dan bespreken wij natuurlijk in huis gewoon heel goed. Wat kunnen we met zo'n auteur? Wat willen we ermee? Hoe gaan we hem in de markt zetten? Wat kunnen we aan marketing publiciteit voor elkaar krijgen? En dan gaan we ermee verder.
Ja, Mark. Wat kunnen we aan marketing en publiciteit doen met een grote auteur als King, die natuurlijk iedereen wel kent, maar die ook niet zomaar op het vliegtuig naar Amsterdam stapt?
Nee, klopt. Hij is eigenlijk gestopt met reizen. En met, zeker als het gaat om publicitaire reizen. Is in zijn geval denk ik niet een heel groot probleem. Kijk, hij wordt over het algemeen gerecenseerd en ook vaak heel positief. Dus dat is één, dat is mooi. Verder heeft hij een grote naam. Dus dat betekent dat je zou kunnen zeggen makkelijk met hem kunt adverteren. Als je op de radio adverteert, we hebben met de laatste op tv geadverteerd met Fairy Tale. Zijn naam is bekend, dus dat doet zijn werk, ook in de dagbladen. En ook in de boekhandel, we werken met posters, banieren. Je hoeft heel weinig te doen om die naam, om dat te laten werken, omdat men zijn naam al kent. Ja, verder is het zo dat die kleine beschikbaarheid van hem ook een uitdaging is. Een uitdaging die ik ook bij elk boek weer oppak. Namelijk om te kijken of er toch iets mogelijk is met interviews. Op dit moment speelt er een plan om een andere auteur uit ons fonds naar de Verenigde Staten te brengen. Om hem live te interviewen voor een groot dagblad. Ik hoop dat dat gaat lukken. Dat zullen de lezers en de luisteraars dan vanzelf merken. Er zijn allerlei mogelijkheden om de nieuwe King in de markt te zetten.
Goed om te weten. Schone uitdaging.
Zeker.
En er is nog een nieuw boekvoorstel binnengekomen van een Amerikaanse auteur. Inmiddels zijn derde boek, maar niet eerder uitgegeven in Nederland. Het klinkt waanzinnig spannend. Ik heb het gelezen samen met een van onze andere redacteuren. Ze zijn allebei super enthousiast. Het gaat eigenlijk over twee documentairemakers die in Siberië een documentaire gaan maken over een van de meest beruchte snelwegen die daar ligt. Die is gebouwd onder gruwelijke omstandigheden. En het verhaal gaat zelfs dat er nog lichaamsdelen van de mensen die snelweg moesten aanleggen vermalen zijn in de weg zelf. Kortom, behoorlijk gruwelijk. Klinkt een beetje als horror om maar het bruggetje met King te maken. Maar vooral gewoon een super spannende thriller. Mijn vraag is alleen, er komen elk jaar zoveel thrillers uit. Deze Amerikaan is nog helemaal niet bekend in Nederland. Hoe laten we dit boek nou opvallen en zorgen dat de boekhandel juist dit inkoopt en de lezer juist dit oppakt in de winkel?
Nou, het element wat eigenlijk voor mij meteen hier uitspringt, is dus dat twee podcastmakers, twee documentairemakers, dus naar die weg gaan. En dan denk ik meteen van, god, zouden we daar iets mee kunnen doen? Weet je, zoals je zegt, er zijn zoveel thrillers natuurlijk die wij aangeboden krijgen. Waarom wil je nou juist met deze verder? Kijk dan ook altijd een beetje, ja, wat is de mix tussen wat we zelf verder uitgeven? Dat hij nog niet eerder is vertaald. Dat kan ook gewoon een voordeel zijn. Want als een nieuw boek aanslaat, dan kan je ook wat sneller nieuwe titels of nog meer titels van zo'n schrijver brengen. En dan hier dus die dat podcast element zouden we misschien zelf daar iets kunnen doen. Weet je, we maken van veel van onze titels tegenwoordig ook luisterboeken. Maar zou je dat luisterboek wat anders aan kunnen pakken? Zou je er meer een
ja, en daar meteen ook een promotiemiddel van maken? Hè? Dat het eigenlijk en een luisterboek is en een way up voor het boek zelf.
Ja. En, weet je, en als je dus ook het luisterboek gewoon meer centraal stelt, ja, dan kan je dus ook kijken van oké, zijn er online misschien meer mogelijkheden? Omdat het misschien toch een andere doelgroep is, die misschien niet altijd gewoon in de fysieke boekhandel te vinden is om een nieuwe titel of een nieuw boek aan te schaffen. Weet je, en wat wij dan ook natuurlijk op de redactie altijd doen, is gewoon kijken, is er al zoiets uitgegeven in het Nederlands? Nu is er een paar jaar geleden een Six Stories is gebracht, wat ook een serie was, een boekvorm naar aanleiding van dus die zes verhalen die erin zitten. Ja, en dan ga je ook kijken van wat heeft dat gedaan? En zijn er, zitten daar elementen aan die je graag over zou willen nemen of juist heel anders wil doen?
Ja, want een boek is natuurlijk niet alleen maar zo'n papieren ding wat in een winkel ligt. Een boek is ook een luisterboek, een e-book, nou, een podcast, wie weet. Dus een heel nieuwe manier om erover na te denken.
Ja, dankjewel. Dat is wel echt iets wat veranderd is in het uitgeven. En waardoor het ook gewoon zo leuk blijft. Omdat je dus telkens met nieuwe mogelijkheden te maken hebt om een verhaal aan een lezer, luisteraar te brengen.
Zeker, ja. Ja. En ik denk dat zeker bij introducties, hè, want daar hebben we het hier over, misschien redactionele en marketingoverwegingen wel eens dichter bij elkaar komen te liggen. Van wat zit er in die inhoud dat we in de marketing kunnen gebruiken? Omdat we niet hele grote budgetten hebben. Hè? Omdat het om een onbekend iemand gaat. Dat zou te veel risico zijn. Maar wat kunnen we allemaal wel doen? Wat niet zoveel geld kost. Maar wat eigenlijk uit die tekst komt. Hè? Ik moest ook meteen, ik vind het heel beeldend. Dat die snelweg, die vermalen lichamen. Ja, ik zie er allerlei mooie boektrailers en online andere uitingen voor me die daar hun werk kunnen doen. We hebben ook een oproep gedaan op Best of Thrillers. Dat heeft geleid tot tientallen inzendingen. En een van die inzendingen, die hebben jullie ook voor je liggen. Kunnen we daarmee aan de slag? Kunnen we die pitchen, zeg maar? En dan dat is dus de pitch van een van de volgers van Best of Thrillers. Roos.
Zeker, ja. Want wij geven veel vertaalde fictie uit, veel vertaalde thrillers, maar ook Nederlands talent. En zijn altijd op zoek naar nieuw Nederlands talent. Dus ik ben heel blij met alle enthousiaste reacties die binnen zijn gekomen. En een daarvan is van Selma. Selma heeft eerder Het Huwelijk geschreven. Het kwam uit in 2021. Maar wil nu met haar nieuwe thriller een nieuwe stap zetten. Het eerste boek was In Eigen Beheer, wat voor veel mensen een optie is. Maar wat je natuurlijk niet hebt als je In Eigen Beheer uitgeeft, is de inhoudelijke begeleiding, de marketing- en PR-plannen, het verkoopteam dat alle boekhandels kent, de hele professionele aanpak, waardoor je pers, waardoor je boekhandels kunt bereiken en waardoor je boek nog beter wordt, omdat je inhoudelijk begeleid wordt. Dus Selma wil nu een nieuwe stap zetten en met een uitgever in zee. En ik denk dat wij dat misschien wel kunnen zijn. Ze heeft een thriller geschreven dat speelt zich af aan de Kralingse Plas, waar een jonge vrouw wordt aangetroffen op een koude novemberochtend. En een rechercheur, een vrouwelijke rechercheur, die erachter komt dat zij niet het eerste slachtoffer is in een notendop. Denk je dat dit in ons fonds zou passen?
Zoals je al zei, geven wij niet heel veel Nederlandse thriller-auteurs uit. Maar zijn we altijd wel op zoek. Omdat ik denk dat het ook gewoon heel fijn is om af en toe echt iets van Nederlandse bodem te hebben. Lezers vinden dat ook fijn. Dat lees je best wel vaak op verschillende sites bijvoorbeeld terug of in recensies. Kijk, dat zij al iets heeft zelf uitgegeven, dat vind ik altijd wel heel interessant. het is ook dan ook een van de eerste dingen die wij dan op de redactie natuurlijk gaan doen. Kijken wat dat boek dan is van haar en welk genre het is. Ik denk dat zij zeker in onze doelgroep schrijft. Dat onze lezers, die bijvoorbeeld ook graag Nathalie Pagie lezen of MJ Arledge, dat die zeker in dit geïnteresseerd kunnen zijn. En dat je dan ook nog eens een keertje die lezers die heel graag gewoon iets van eigen bodem willen lezen ook meeneemt. Waar ik dan eigenlijk ook altijd wel naar kijk is, we proberen een stukje te lezen van hetgene wat al is verschenen. Als er alleen maar een pitch is binnengekomen, om toch een beetje gevoel voor het schrijven, voor de stijl te krijgen. Dan merk je gewoon ook al heel snel dat je, of je iets dus hebt waar je verder mee wilt werken. Want zoals je al zei, wat kan een uitgeverij doen wat je niet hebt als je dus zelf iets uitgeeft? Dan is toch dat inhoudelijk begeleiden en er gewoon voor zorgen dat het naast een spannend verhaal ook een inhoudelijk kloppend verhaal is. Goed geschreven Nederlands is geschreven, is gewoon heel erg fijn. En ik denk dat wat Selma, als iets in Rotterdam speelt, het is meteen, je ziet het plaatje meteen goed voor je. En ik ben wel geïntrigeerd.
Ze werkt samen met een Rotterdamse rechercheur. Vind ik ook een mooi gegeven.
Ja.
Zullen we vragen of ze iets opstuurt?
Ja, graag. Ja? Nou, ik ben blij dat jullie allebei enthousiast zijn. Ik zou wel wat meer willen lezen van Selma. Dus stuur vooral je manuscript op, Selma. En wie weet.
Ik heb haar mail in mijn mailbox. Ik ga haar een antwoord sturen. En een vraag om meer.
Heel spannend.
Tot zover de pitches. Eventjes resumerend. Die pitches zijn dus de hele tijd heel erg belangrijk. Want auteurs pitchen hun boek aan agenten aan uitgevers, redacteuren aan uitgevers, uitgevers weer aan het verkoopteam. We pitchen wat af en uiteindelijk gaan de vertegenwoordigers dan pitchen naar de boekhandel die de boeken moet inkopen. En die pitchen misschien die boeken wel aan de klanten. Daar ben ik niet altijd even bij, maar dat zullen ze ongetwijfeld doen. Dus heel belangrijk in uitgeverland. Over dat uitgeverland gesproken, het is natuurlijk een beetje koffiedik te kijken, maar ik wil toch even afsluiten met jouw visie op de toekomst van het uitgeefvak. Er is van alles aan de hand. In de afgelopen jaren is het aandeel e-books gestegen. Wij zijn zelf marktleider. Het aantal audiobooks is mondjesmaat aan het toenemen. Er is een permanente ontwikkeling in de verhouding online en fysieke verkoop. En een van de laatste ontwikkelingen, jonge mensen lezen steeds meer Engels. Voor ons best belangrijk, want wij handelen in vertalingen. Hoe zie jij de komende 5 jaar, om maar eens een aantal te noemen, voor je in het uitgeefvak?
De komende 5 jaar.
Als jij er 5 maanden van wil maken, is het ook goed, hè? Nou, gaat allemaal zo snel.
Wij zijn al lang bezig met boeken die al veel verder dan over 5 maanden uitgegeven worden.
Ja,
dus 5 maanden is misschien een beetje kort.
Ja.
Zoals je al zei, kijk, het e-book. Toen ik in het boekenvak begon, toen bestond het e-book nog niet eens. Nu kunnen we het niet meer wegdenken. Zeker voor ons commerciële fonds, dus boekerij, fictie, zijn e-boeken erg belangrijk. Er zijn natuurlijk heel veel veellezers die onze boeken graag lezen, maar die misschien niet altijd plek in hun huis hebben om al die boeken te bewaren. Die het gewoon veel fijner vinden om op die e-reader te lezen. Dat ons aandeel online verkopen stijgt, is niet gek. Wat we natuurlijk tijdens corona ook zagen, toen kon je niet naar de winkel toe. Mm-hmm. Dus toen is er natuurlijk ook meer online gekocht. Ik denk dat dat voor een deel ook niet weg zal gaan. Gelukkig hebben wij in Nederland heel veel fysieke boekhandels. Mm-hmm. En we zouden ook zeker niet zonder kunnen. Ook gewoon in de mate van diversiteit die wij gewoon binnen de uitgeverij hebben. Want we geven natuurlijk niet alleen maar commerciële fictie uit. Maar ook prachtige literatuur. Waarbij je denk ik zeker ook die pitch van de boekhandel naar de klant niet mag vergeten. Want ik denk dat zij daarin een ontzettend belangrijke rol spelen. Ja, dat zijn toch wel ook de, ja, als je op zoek bent naar iets, ja, voor jezelf of als cadeau, is het gewoon heel erg fijn om gewoon eventjes, ja, om raad te kunnen vragen bij die boekhandel.
Jij werkt ook af en toe in een boekhandel, toch?
Ja, ik vind dat gewoon heel erg fijn om te doen. Ook gewoon om een beetje te kijken wat er allemaal wordt uitgegeven, maar ook waar mensen naar zoeken. Hoe boeken gepresenteerd worden. Want natuurlijk bij ons op de uitgeverij ben je heel erg in detail met je eigen boeken bezig. Maar
je vindt het gewoon leuk om af en toe eens even in de breedte te kijken. Klanten te ontmoeten. Ja, boekhandelaren.
En het is gewoon heel erg leuk om af en toe even achter de kassa te staan. Ja, en ik vind het ook heel erg goed. Ik vind dat iedereen eigenlijk die bij een uitgeverij werkt wel eens in de boekhandel moet gaan helpen.
Daar gebeurt waar we het allemaal voor doen. Ja,
ja, en audioboeken is ook aan het stijgen. Dat zie je zeker de afgelopen paar jaar. Er zijn natuurlijk ook steeds meer spelers die op de markt komen. Wat je natuurlijk, 20 jaar geleden had je eigenlijk alleen maar die fysieke boekhandel. Nou ja, er is op den duur de online boekhandel bijgekomen. Maar er zijn nu ook natuurlijk allerhande streamingdiensten. Die ook onze lezers bekend zijn. Ook gewoon van een Netflix of een andere filmserie. Beleving, is natuurlijk die overstap naar je boeken luisteren op via een streamingdienst is ook gewoon heel normaal geworden.
Ja.
En ik denk dat dat heel goed naast elkaar kan bestaan.
Ja. Dus jij ziet eigenlijk die ontwikkelingen van de laatste jaren die ongetwijfeld voort zullen gaan. Hier en daar wat sneller, hier en daar wat langzamer. Zie je als het bestaat vooral naast elkaar.
Ja, weet je, ik denk dat je dat gewoon, dat je technologie kan je niet meer weghalen uit de wereld. Evenmin dat je weg kan halen dat mensen Engels willen lezen. Ik bedoel, wij geven elk kind vanaf een jaar of 8 krijgt volgens mij al onderwijs in het Engels, in de Engelse taal. Dus dan zou het gek zijn dat ze dat niet ook willen lezen. In dat opzicht denk ik wel dat we er misschien met z'n allen wat aan kunnen doen om ze zowel het Nederlands als het Engels te kunnen laten lezen. Want we wonen immers in Nederland en ik denk dat je Nederlandse taal moet je ook gewoon goed beheersen om een andere taal daarnaast ook te kunnen gebruiken.
Ja. Dus ook daar naast elkaar.
Hè? Ja. En ik denk dat een aantal boekhandels zijn er natuurlijk al echt wel mee bezig. Ja, zet gewoon je Engelse en je Nederlandse boeken van dezelfde auteurs lekker naast elkaar neer. En laat gewoon de consument gewoon de keuze maken of ze een keertje een prachtige uitgave willen kopen. Omdat ze dat graag in de kast willen hebben. Of je wil gewoon lekker een paperbackje meenemen op vakantie. Die dan onder de zonnebrand kan zitten. En als dat dan in een andere taal is. Ja, waarom niet? Wat je ziet, doordat natuurlijk veel jongeren op TikTok zitten, BookTok, social media, dat is meer dan alleen maar Nederland. Dus die grens voor hun met een ander land, een ander taalgebied, die bestaat gewoon veel minder.
Ja, ja.
Dat gaat niet veranderen.
Nee. Daar passen we gewoon ons op aan als maatschappij en wellicht ook als uitgeverij. Hanoka, ontzettend bedankt voor dit zeer inspirerende gesprek. Ik hoop dat je nog jarenlang als succesvol uitgever mag werken.
Dat ben ik wel van plan, ja.
Rosalind, jij bedankt voor je pitches.
Er
zaten mooie dingen bij. Gaan we heel veel moois van maken. Sluit ik hierbij af. Ik bedank de luisteraars voor het luisteren naar deze podcast. De volgende en 11e podcast zal een interview zijn met Juan Gómez Jurado. Bezoek voor meer informatie over Thrillers de FB-pagina of de Instagram-pagina van Best of Thrillers. Dank voor het luisteren en tot de volgende Best of Thriller podcast. Vind je dit nou een goede podcast? Beloon ons dan met je sterren.